Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De kerkvaders, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van De Kerkvaders. In de uitzending van vandaag gaan we wat nader kennis maken met een late kerkvader, Maximus de Belijder. De naam Belijder heeft hij gekregen omdat hij met zijn leven moedig en onversneden heeft getuigd van zijn geloof in Jezus Christus, als Godmens en verlosser van de wereld. En daarvoor ook veel geleden heeft. Volgens een Byzantijnse levensbeschrijving werd Maximus rond 580 in Constantinopel geboren en zou hij daar een belangrijke functie hebben gehad alvorens monnik te worden in 614. Een Syriaakse bron echter stelt dat hij in Palestina werd geboren en dat hij zich al op jonge leeftijd wijdde aan het monastieke leven. Volgens de Byzantijnse bron zou hij aan het hof van keizer Heraclius gewerkt hebben en het is hoe dan ook zeker dat hij, of hij nu in Constantinopel of in Palestina geboren is, uit een vooraanstaande familie kwam, gezien de goede opleiding die hij genoten heeft. Hij was bekend met alle belangrijke schrijvers en filosofische werken. Wat zeker is, is dat hij zich in 614 terugtrok in een klooster in Chrysopolis, aan de Aziatische kant van de Bosporus, dus tegenover Constantinopel. Vanaf 630 komt hij dan in Carthago terecht, op de vlucht van de Persische invasie, en daar bleef hij tot 645 in een monastieke gemeenschap. Wat de geopolitieke achtergrond betreft, was Maximus dus in Carthago terechtgekomen, omdat hij op de vlucht was voor de Persen, die tussen 605 en 629 de Levant en Egypte hadden ingepalmd en overgenomen van de Byzantijnen en intussen ook strijd aan het voeren waren in Anatolië, dat is het Aziatische deel van het huidige Turkije, waar Maximus dus aanvankelijk als monnik leefde. De Perzen slaagden er echter nog niet in om Constantinopel in te palmen, hoewel ze dat wel hebben geprobeerd. Verder is dit ook de periode van het ontstaan en het oprukken van de islam. We zijn immers in de 7e eeuw. Als monnik legde hij zich in de eerste plaats toe op ascese, maar vanaf 634 kwam hij in de theologische discussie terecht rond de monotheïstische controverse. Deze leer van het monotheïsme stelde dat Christus twee naturen had, een goddelijke en een menselijke, maar slechts één wil, namelijk een goddelijke wil en geen menselijke wil. Volgens Maximus was dit een dwaling en hij heeft deze leer dan ook bestreden, zijn leven lang eigenlijk. Inhoudelijk gaan we daar later in deze uitzending verder op in. In Carthago leerde Maximus Sophronius kennen, die later patriarch van Jeruzalem zou worden en in wie hij een leermeester vond. Deze jaren in Carthago waren bijzonder vruchtbaar, want zijn belangrijkste werken werden in die periode geschreven, namelijk de Ambigua ad Johannem, het commentaar op het Onze Vader, een van de weinige werken die overigens in het Nederlands vertaald is van Maximus, dat is te danken aan de zusters van Bonheide die dat op zich genomen hebben. Verder schreef hij ook de Mystagogie en de Questiones ad Thalassium. Verder ook nog de Opuscula Theologica et Economica en talrijke brieven. Hij heeft zoveel geschreven dat we zeker niet aan al deze werken zullen toekomen in deze uitzending, maar later zullen we het er wel meer over hebben. Na de dood van keizer Heraclius in 641 verviel het Byzantijnse Rijk in een bestuurlijke chaos en uiteindelijk werd hij opgevolgd door zijn jonge kleinzoon Constans II. Intussen was Maximus in Afrika al een tijd bezig met het bestrijden van het monothelitisme, waarvan de patriarch van Constantinopel, Paulus II, ook aanhanger was. De toenmalige paus excommuniceerde patriarch Paulus van Constantinopel. Maar de jonge keizer Constans had, om zo te zeggen, lak aan de inhoud van deze controverse binnen de kerk. Het theologische aspect kon hem eigenlijk niet schelen, maar hij had wel problemen met de problemen die dat opleverde, de oneenigheden, de controverse binnen de kerk. Want deze hadden ook een invloed op het Romeinse Rijk. En daarom vaardigde hij een keizerlijk edict uit, dat beter gekend is als de Typos van Constans. Dit edict verbood elke discussie over het onderwerp of Christus nu één of twee willen had. En hij beval dat de hele controverse vergeten moest worden. Dit bleek in de praktijk echter niet veel uit te halen. De controverse en de discussies gingen door. Ondanks het feit dat hij vele problemen kende bij de verdediging van de orthodoxie, en dan begrepen als de ware leer, de rechte leer, zette Maximus de strijd verder. De toenmalige paus Martinus I riep hem naar Rome en daar zou Maximus in 649 deelnemen aan de synode van Lateranen, die de paus bijeengeroepen had ter verdediging van de twee willen van Christus en ter veroordeling van het monothelitisme. De paus moest dit duur bekopen. Hij werd, hoewel hij al een zwakke gezondheid had, gearresteerd en naar Constantinopel overgebracht, alwaar hij ter dood veroordeeld werd. Uiteindelijk besloot men hem te verbannen naar de Krim, waar hij stierf na 2 jaren van marteling en vernedering in 655. Enkele jaren later werd in 662 ook Maximus, die de orthodoxie bleef verdedigen, samen met 2 leerlingen, allebei Athanasius genaamd, aan een proces onderworpen. Hij was op dat moment al in de 80 en hij werd veroordeeld en verminkt. Zijn tong werd uitgesneden en zijn rechterhand werd afgekapt, waarna hij verbannen werd naar Colchis aan de Zwarte Zee in het huidige Georgië. Hij stierf daar verzwakt van het lijden en de ontbering die hij had doorstaan op 13 augustus van hetzelfde jaar. Hij was 82 jaar oud. De wreedheden waarmee de keizer Paus Martinus en Maximus en zijn gezellen behandelden, misten hun effect niet, want alle toenmalige kerkvorsten, de nieuwe paus, de patriarchen van Antiochië, Jeruzalem en Alexandrië, hadden Maximus laten vallen uiteindelijk. Pas een 20-tal jaar na zijn dood werd Maximus in ere hersteld op het 6e Ecumenische Concilie. Zijn leer werd daar universeel aanvaard en hij werd ook heilig verklaard en kreeg de naam de Belijder. Tot zover een beschrijving van het leven van de heilige Maximus de Belijder. We gaan er graag even tussenuit voor een muzikale onderbreking.
Le maître, c'est le Christ. Vous êtes à son service. Le maître, c'est le Christ. Vous êtes à son service. Vous n'avez pas à être seul, Christ.
welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we vandaag stilstaan bij het leven en werk van de heilige Maximus de Belijder. Maximus heeft enorm veel geschreven en was zeer veelzijdig. Als theoloog schreef hij veel over Christologie, de leer over de aard van Jezus, maar anderzijds heeft hij ook veel ascetische werken nagelaten. Hij is niet altijd eenvoudig te begrijpen, ook zijn niet al zijn werken al vertaald in een moderne taal. De interesse voor de heilige Maximus is ook enkel de laatste decennia toegenomen. Hij is ook een tijd in de vergetelheid geraakt, hoewel hij van groot belang is. Zijn schrijfstijl is zeer geconcentreerd en niet eenvoudig te begrijpen. De grote theoloog Hans Urs von Balthasar, die veel studie aan Maximus gewijd heeft, zei over hem: "Het geniale in Maximus is dat hij erin slaagde 5 of 6 schijnbaar gescheiden werelden voor elkaar te openen. En het verstond uit elk van deze een licht te winnen, dat alle anderen verlicht en in nieuwe verbanden binnentrekt, waardoor de meest onverwachte weerspiegelingen en betrokkenheden ontstaan." Hij is een contemplatieve bijbeltheoloog, een aristotelisch gevormd filosoof, een mystieker in de grote traditie van Gregorius van Nyssa en van Dionysius de Areopagiet, begeesterde logoloog in navolging van Origenes, een strenge monnik in de Evagriaanse traditie en tenslotte en voor alles kerkelijke voorvechter en martelaar voor de orthodoxe Christologie van Chalcedon. Om maar met de woorden van een groot theoloog aan te tonen hoe veelzijdig Maximus wel was. De tijd van dit programma is te kort om recht te doen aan zijn veelzijdigheid. En daarom zullen we een selectie moeten maken, beginnende met de theologische strijd tegen het monotheletisme over de ware aard van Jezus. Want deze strijd vormde toch wel een centraal onderdeel in zijn leven en is uiteindelijk ook de reden waarom hij gemarteld is geworden en in verbanning is gestorven. Veel van zijn theologische werk gaat dus over Christologie, het bestuderen van wie Jezus werkelijk is. Zo schreef hij 45 brieven en verschillende traktaten over het onderwerp en bekend is zijn dispuut met Pyrrhus. Pyrrhus was patriarch van Constantinopel geweest en aanhanger van het monotheletisme. In dit werk probeert Maximus zijn tegenstander van zijn dwalingen te overtuigen en aan het einde zegt Pyrrhus dan: "Ik vraag vergeving voor mij en voor hen die mij zijn voorgegaan. Uit onwetendheid zijn wij tot deze absurde gedachten en argumentaties gekomen. En ik bid dat er een manier gevonden wordt om deze absurditeiten te schrappen en daarbij de gedachtenis te ontzien van hen die in dwaling verkeerden." Misschien breng ik nog even in herinnering, het monotheletisme geloofde dus dat Jezus Christus wel 2 naturen had, maar dat hij slechts 1 wil had, een goddelijke wil, en dat zijn menselijke wil daarin opging. Terwijl Maximus zei dat Christus 2 willen had, zowel een menselijke als een goddelijke wil. In onze tijd van vandaag is het niet evident zich te verplaatsen in de hevige strijd die zich ontpopte over deze ware aard van Christus. Maximus kreeg, zoals eerder gezegd, de naam Belijder omwille van het feit dat hij vurig heeft gestreden voor de ware leer over Christus. Waarom is het nu belangrijk om een juist beeld te hebben van Christus en in dit geval uitsluitsel te krijgen over het feit of Jezus Christus nu 1 of 2 willen had? "Het is heel wezenlijk," zegt Maximus. "Onze verlossing hangt er zelfs vanaf." Om de leer van Maximus, die uiteindelijk de officiële leer van de kerk is geworden, en het belang van die leer hier duidelijker te maken, wend ik mij graag, zoals wel vaker in dit programma, tot een catechese van paus Benedictus de XVI, die er een mooie synthese van geeft. Paus Benedictus zegt: de theorie van het monotheletisme was opgekomen en volgens deze leer zou er in Christus slechts één wil zijn, namelijk de goddelijke. Om de uniciteit van zijn persoon te verdedigen, ontkende men in hem een ware en heuse menselijke wil. En op het eerste gezicht zou het ook een goede zaak kunnen lijken dat er in Christus slechts één enkele wil zou zijn. Maar de heilige Maximus begreep meteen dat dit het heilsmysterie zou vernietigen. Omdat een mensheid zonder wil, een mens zonder wil, geen ware mens is, maar een geamputeerde mens. Dan zou de mens, Jezus Christus, niet waarachtig mens geweest zijn. Zou hij niet het drama hebben beleefd van het menselijk zijn, dat juist bestaat in de moeilijkheid onze wil te conformeren aan de waarheid van het zijn. En om die reden stelt Maximus heel vast besloten: de Heilige Schrift laat ons geen geamputeerde mens zien, geen mens zonder wil, maar een waarachtige en volledige mens. God heeft in Jezus Christus werkelijk de volheid van het mens zijn aangenomen. Uiteraard met uitzondering van de zonde. Maar dus ook een menselijke wil. Op deze wijze verwoord blijkt duidelijk waar het om gaat. Ofwel, Christus is mens, of hij is het niet. Als hij mens is, dan heeft hij ook een menselijke wil. Maar dan komt de vraag op: beland je zo niet in een soort van dualisme? Kom je zo niet tot het affirmeren van twee volledige persoonlijkheden? Reden, wil, gevoel, is er dan nog maar één persoon, Christus? Hoe het dualisme te overwinnen, de volheid van het mens zijn te bewaren en toch de eenheid te beschermen van de persoon van Christus, die toch niet schizofreen was? En de heilige Maximus laat zien dat de mens, zijn eenheid, de integratie van zichzelf, zijn totaliteit, niet in zichzelf vindt, maar door zichzelf te overstijgen, uit zichzelf uit te gaan. Zo vindt de mens, ook in Christus, door uit zichzelf uit te gaan, zichzelf in God, in de Zoon van God. Men hoeft de mens niet te amputeren om de incarnatie uit te leggen. Men hoeft slechts de dynamiek te verstaan van het mens zijn, dat zich alleen verwerkelijkt door het uit zichzelf uit te gaan. Alleen in God vinden wij onszelf, onze totaliteit en compleetheid. Zo zie je dat niet de mens die zich in zichzelf opsluit de complete mens is, maar de mens die zich opent, die uit zichzelf uitgaat. Die wordt compleet en vindt zichzelf in de Zoon van God en vindt zo zijn ware mens zijn. Tot zover een stuk uit de catechese van paus Benedictus. Dus de mens die zijn ware mens zijn vindt in God. Maximus spreekt daarbij over theosis. Dat is een kernbegrip bij hem, maar ook bij andere Griekse vaders. En dat betekent deificatie, vergoddelijking. En dit houdt dus niet in dat de mens oplost in God, maar de mens wordt juist meer mens en pas echt vrij. Eén ieder volgens zijn of haar logos. Deze logoi kun je zien als de gronden van hun bestaan, dus de uniciteit toch wel van de mens, die haar oorsprong vindt in de logos, in Christus. Maar om tot God te komen, gaat de mens niet volledig op in God, maar vindt in God net haar ware vrijheid. En daarover schrijft Benedictus verder nog het volgende. Voor de heilige Maximus blijft deze visie geen filosofische speculatie. Hij ziet haar gerealiseerd in het concrete leven van Jezus, vooral in het drama van Gethsemane. In dit drama van de doodstrijd van Jezus, van de angst voor de dood, van de tegenstrijdigheid tussen de menselijke wil om niet te sterven en de goddelijke wil die zich geeft om te sterven, in dit drama van Gethsemane voltrekt zich heel het drama van de mens, het drama van onze verlossing. De heilige Maximus zegt tegen ons, en wij weten dat het waar is, Adam, en Adam, dat zijn wij, dacht dat het nee het toppunt van de vrijheid was. Alleen wie nee kan zeggen, zou werkelijk vrij zijn. Om werkelijk zijn vrijheid te realiseren, moet de mens nee zeggen tegen God. Alleen zo denkt hij uiteindelijk zichzelf te zijn, aangekomen te zijn bij het toppunt van de vrijheid. Ook de menselijke natuur van Christus droeg deze tendens in zich. Maar hij heeft die overwonnen, omdat Jezus gezien heeft dat niet het nee het maximum van de vrijheid is, maar de maximale vrijheid is het ja, de gelijkvormigheid met de wil van God. Alleen in het ja wordt de mens werkelijk zichzelf. Alleen in de grote openheid van het ja, in de vereniging van zijn wil met de goddelijke, wordt de mens onmetelijk open. Wordt hij goddelijk, zoals God zijn. Dat was het verlangen van Adam. Dat wil zeggen, helemaal vrij zijn. Maar de mens die zich in zichzelf opsluit, is niet goddelijk, is niet helemaal vrij. Hij is het door uit zichzelf uit te gaan. Het is in het ja dat hij vrij wordt. En hierin bestaat het drama van Gethsemane. Niet mijn wil, maar uw wil. Het is door de menselijke wil over te brengen in de wil van God dat de ware mens geboren wordt. En zo worden wij verlost. Tot zover paus Benedictus XVI. En dit brengt ons dan ook naar de spirituele en ascetische werken van de heilige Maximus. Want hoe kan je daar als mens nu eigenlijk toe komen tot die ware vrijheid, tot die theosis? De spirituele leer van de heilige Maximus is zeer diepgaand, maar ook geworteld in de traditie. En het meest opvallende kenmerk in zijn spiritualiteit is de centrale plaats van Christus, over wie hij heel veel gecontempleerd heeft, over het mysterie van Christus, van de Godmens. En Christus is niet enkel de oorzaak van onze verlossing, we zijn niet enkel door hem verlost, maar hij is ook het voorbeeld van onze verlossing. Hij is het ideale beeld van onze deificatie, van onze theosis, aangezien zijn menselijke wil, die onderscheiden is van zijn goddelijke wil, zich volledig heeft onderworpen aan de wil van God. En daarom is ook de navolging van Christus de grote wet voor de asceet, volgens Maximus. De navolging van Christus in de strijd tegen de vijanden van de ziel, de navolging van Christus in het gebed en de contemplatie, en ook in het beoefenen van de deugden. Een belangrijk voorbeeld van zijn geestelijke werken zijn de hoofdstukken over de liefde. Het is een werk met 4 hoofdstukken, met elk 100 korte teksten in, waarin advies staat neergeschreven over de verschillende stadia van het geestelijke leven. Opgedeeld in praxis, dat is het eigen maken van de deugden, theoria, het contempleren en schouwen van de diepere zin, van het boek van de natuur, zoals hij dat noemt, en het boek van de Bijbel, en dan nog de theologia, de inwijding in de geheimen van de drie eenheid. Deze driedeling ontleent hij aan Evagrius van Pontus, dat was een zeer invloedrijk asceet uit de 4e eeuw. Maar waar Evagrius de kennis, of in het Grieks gnosis, als hoogste doel stelde, stelt Maximus de liefde als hoogste doel. De ascetische werken van Maximus zijn als het ware een hulpmiddel om de eigen ziel binnen te gaan. Dus ja, de lezer kan zo zijn eigen ziel binnengaan en haar kern, de nous in het Grieks, te zuiveren. En de nous staat bij de Griekse kerkvaders en dus ook bij Maximus voor een spiritueel weten, een soort geestelijke intuïtie die ondersteund wordt door ons verstand. Hier toont Maximus ook zijn mystieke aanleg. Maximus omschrijft in zijn werk Ambigua, dat je kan vertalen als moeilijkheid, ja, iets ambigu, de nous met zijn onzichtbare natuur en de diepte en menigte van zijn gedachten als een afgrond. En deze afgrond roept tot de goddelijke wijsheid die voor het begrijpen werkelijk en waarlijk de onpeilbare afgrond is. En dit doet ons dan ook denken aan werken van verschillende mystici, latere mystici. Maximus heeft een grote invloed gehad, onder andere op Meister Eckhart. En deze laatste fase, deze theologia, is geen academische fase meer. Dus het is niet theologisch, niet zomaar te omschrijven, maar gaat over het werkelijk ervaren en schouwen. En Maximus zegt dat hier het beste het zwijgen past. En hij gaat er dan ook niet verder op in of zijn eigen mystieke ervaringen. Een ander werk dat ik ook nog kort wil vernoemen is de Mystagogia. Het is een heel belangrijk werk, ook van Maximus. De Mystagogie is een inwijding in de geloofsgeheimen van kerk en liturgie. Er zijn nog heel veel elementen van de heilige Maximus die aangehaald zouden kunnen worden, maar misschien zouden we zijn leer kunnen samenvatten in twee zeer belangrijke aspecten, namelijk de eenheid van God met de mensen door de incarnatie, door de menswording, en anderzijds de eenheid van de mens met God door de praktijk van de ascese en de contemplatie, dat de mens zo terug naar God kan gaan. Maximus schrijft: nooit kan een ziel zich uitstrekken naar de kennis van God, als God, die zich uit neerbuigende liefde heeft laten kennen, zich niet zelf laat bereiken door haar en haar naar boven optilt. Want de menselijke geest zou zich niet zo kunnen verheffen tot hij enige goddelijke verlichting zou waarnemen, als niet God zelf hem naar de hoge trok, in de mate dat het voor de menselijke geest mogelijk is naar den hoge getrokken te worden, en hem niet zou verlichten door zijn goddelijke stralen. En tot zover enkele accenten uit de theologie en het werk van Maximus. We gaan er opnieuw uit voor een muzikale onderbreking.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders. Vandaag hebben we het over de heilige Maximus de Belijder, een zeer veelzijdig theoloog en asceet, aan wie we in het tijdsbestek van deze uitzending onmogelijk volledig recht kunnen doen. In dit laatste deel van de uitzending zou ik graag nog de heilige Maximus zelf aan het woord laten, in twee passages uit twee belangrijke werken. De eerste passage komt uit zijn werk Mystagogie, dat gaat over de geloofsinitiatie. En hij heeft het over het belang van eenheid. De kerk draagt het beeld en gelijkenis van God, aangezien ze dezelfde activiteit heeft als hij. God heeft de dingen tot bestaan gebracht door zijn oneindige macht. Hij bevat ze, verenigt ze, begrenst ze. Hij verbindt alle wezens krachtig met elkaar en met zichzelf door zijn voorzienigheid. De Heilige Kerk heeft dezelfde uitwerking voor ons als God, van wie ze het beeld is. Velen, bijna ontelbaar zijn de mannen, vrouwen, kinderen die van elkaar onderscheiden zijn, oneindig verschillend door geboorte, aard, nationaliteit, taal, levenssoort en leeftijd, bevoegdheden, zeden, gewoontes, kennis, bezit, karakter en relaties. Maar allen worden in deze kerk geboren, door zijn werk worden allen herboren tot een nieuw leven, herschapen door de Heilige Geest. Aan allen heeft de kerk één enige vorm gegeven, één enige goddelijke naam, van Christus zijn en zijn naam dragen. Aan allen geeft ze ook een manier om uniek te zijn, die toestaat om ons te onderscheiden in vele bestaande verschillen, door de vereniging van alles in haar. Door deze leden, die absoluut niemand kan scheiden van de gemeenschap, aangezien ieder met elkaar overeenstemt, allen zijn verenigd door de handeling van de ondeelbare kracht, van de genade en van het geloof. Allen zijn één van hart en ziel. Eén enkel lichaam is gevormd door zo verschillende leden. En Christus is ons ware hoofd. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus, schrijft Paulus. Zo is dus ook de Heilige Kerk het beeld van God, aangezien ze tussen alle gelovigen dezelfde eenheid bewerkstelligt als God. Een mooi fragment dus uit de Mystagogia. En dan tot slot ook nog een fragment uit een brief van Maximus over de liefde als samenvatting en vervulling van alle deugden. Welke vorm zou niet aan de liefde toebehoren? Zou haar de nederigheid ontbreken? Het eerste fundament van de deugden, waardoor wij ertoe geraken om onszelf te kennen en niet toe te geven aan de ijdele opgeblazenheid van de hoogmoed? Zou haar de zachtheid ontbreken, waardoor wij de verwijten en de lofuitingen verwerpen en zo de hindernissen verwijderen van de kwalen die uit deze beide tegengestelde kanten voortkomen? Ik bedoel van de lof en van de verachting. Zou haar de zachtmoedigheid ontbreken, die maakt dat wij, zelfs wanneer wij lijden, gelijkmoedig blijven tegenover hen die ons kwaad doen, opdat wij ten aanzien van hen geen enkele vijandigheid of kwaadwilligheid ervaren? Zou haar de barmhartigheid ontbreken, waardoor wij ermee instemmen om de tegenslagen van anderen tot de onze te maken, en waardoor wij niet toelaten om hen die van ons geslacht en ons ras zijn te miskennen? Zou haar de matigheid ontbreken, het geduld, de langmoedigheid, de goedheid, de vrede en de vreugde, waardoor wij met zachtheid de woede en het begeren tot rust brengen, hun heet geborrel en hun brand? In één woord om samen te vatten, zou ik zeggen dat de liefde het summum is van alle goede dingen. Immers, allen die haar weg volgen, leidt zij en brengt zij tot God, het hoogste goed en de bron van alle goed. Want zij, de liefde, is trouw en onwankelbaar. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze inleidende uitzending over de heilige Maximus de Belijder. De heilige Maximus wordt in de katholieke kerk herdacht op 13 augustus. Hij staat in het Romeinse Martyrologium. En ook in de orthodoxe kerken wordt hij vurig vereerd. En ook aan het einde van deze uitzending besluit ik nog graag met de woorden van paus Benedictus over de heilige Maximus. Het leven en het denken van Maximus blijven krachtig verlicht door een mateloze moed tot getuigen van de integrale werkelijkheid van Christus, zonder enige reductie of compromis. Zo wordt duidelijk wie waarachtig mens is. Hoe wij moeten leven, willen wij beantwoorden aan onze roeping. We moeten met God verenigd leven, om verenigd te kunnen zijn met onszelf en met de kosmos, doordat we zo aan de kosmos zelf en aan de mensheid de juiste gestalte geven. Het universele ja van Christus laat ons ook in alle duidelijkheid zien hoe alle andere waarden op de juiste manier hun plaats te geven. Jezus Christus is het referentiepunt dat licht geeft aan alle andere waarden. Hier komt heel het getuigenis van deze grote belijder bij uit. En is het tenslotte Christus die ons erop wijst dat de kosmos liturgie moet worden, glorie van God, en dat de aanbidding het begin is van de ware transformatie, van de ware vernieuwing van de wereld. En tot slot misschien nog twee tips van de heilige Maximus voor groei in het geestelijk leven. Zo zegt hij het volgende. Door conflict, irritatie of wrevel te vermijden, groei je niet. Wel door voorzichtig te proberen de misverstanden uit de weg te ruimen en als dat niet mogelijk is, door de personen in kwestie in je gebed op te nemen, terwijl je de stilte bewaart en absoluut weigert om kwaad van hem te spreken. En hoe weet je of je nederig bent? Een voorwaarde om God te kunnen kennen. Maximus zegt het volgende. Een persoon is nederig wanneer hij weet dat zijn wezen maar geleend is aan hem. Een uitspraak die ook in deze tijd tot denken stemt. En zo besluit ik graag de uitzending over de heilige Maximus de Belijder. Hopelijk heeft u toch een indruk gekregen van deze veelzijdige en boeiende kerkvader. Bedankt voor het luisteren en ik wens u nog een zeer mooie dag toe.